Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, van Figlio en van Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, het programma waar we opnieuw de mogelijkheid zullen hebben om een blik te werpen op de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Vandaag gaan we dat onder meer doen door te luisteren naar paus Franciscus, meer bepaald tijdens de meditatie die hij gegeven heeft op zondag 10 januari, wanneer we het feest van het doopsel van de Heer hebben gevierd. En de paus die mediteert dus over dat gebeuren ook in de liturgie. En we gaan het ook hebben over een nieuw motu proprio dat door de paus is gepubliceerd. Dus een apostolisch schrijven, motu proprio, wat wil zeggen op eigen initiatief. En we gaan u de vertaling geven van dat motu proprio, het ook goed duiden. En we gaan ook de vertaling kunnen beluisteren van de brief die paus Franciscus heeft gestuurd aan de prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer. En dat is ook passend, zeg maar, in het thema of de thematiek van dit motu proprio. Alvorens we dat allemaal gaan doen, gaan wij binnen in het Apostolische Paleis en gaan we kijken naar de audiënties die de paus in de afgelopen dagen heeft verleend. Op vrijdag 8 januari heeft de paus Monsignor José Ornelas Carvalho, de bisschop van Setúbal in Portugal, ontvangen. Hij is tevens ook voorzitter van de Portugese bisschoppenconferentie. Dit samen met Monsignor Virgilio do Nascimento Antunes, de bisschop van Coimbra, vicevoorzitter, en pater Manuel Joaquim Gomes Barbosa, secretaris-generaal van diezelfde bisschoppenconferentie. De paus ontving op dezelfde dag nog de heer Nicola Zingaretti, president van de Lazio-regio in Italië, en mevrouw Virginia Raggi, burgemeester van Rome. Op zaterdag 9 januari was er een ontmoeting met kardinaal Marc Ouellet, prefect van de Congregatie voor de Bisschoppen. De paus ontving ook de heer Guzman Miguel Carigiri Lecour, ambassadeur van Uruguay bij de Heilige Stoel, en dit bij de gelegenheid van de overhandiging van zijn geloofsbrieven. Ook ontving hij Monsignor Stefano Russo, bisschop emeritus van Fabriano Matelica, secretaris-generaal van de Italiaanse bisschoppenconferentie. En ook de heer Miodrag Vlahovic, ambassadeur van Montenegro bij de Heilige Stoel. Op maandag 11 januari ontving de paus kardinaal Leonardi Sandri, prefect van de Congregatie voor de Oosterse Kerken. Ook kardinaal Angelo Comastri, aartspriester van de pauselijke basiliek van Sint-Pieter in het Vaticaan en vicaris-generaal van zijn heiligheid voor Vaticaanstad. Hij ontving aartsbisschop Gabriele Giordano Caccia, permanent waarnemer bij de organisaties van de Verenigde Naties in New York. Monsignor Fabio Fabene, ondersecretaris van de Bisschoppensynode. En mevrouw Grace Princesa, ambassadeur voor de Filipijnen bij het afscheid van haar diplomatieke functie. We beginnen ook met het melden van het overlijden van kardinaal Henri Chevérie, die van 1977 tot 1995 bisschop was van het Zwitserse Sion. Hij is op 7 januari op 88-jarige leeftijd in Saint-Léonard overleden. Binnen de Zwitserse bisschoppenconferentie was hij onder meer referent voor gezinspastoraal, en hij nam ook een belangrijke rol in de dialoog die gevoerd werd tussen de heilige paus Johannes Paulus II en de Sint-Piustien-priesterbroederschap. Dat had onder meer te maken met het feit dat het hoofdkwartier van de fraterniteit gevestigd is in het bisdom Sion. Hij werd in 1932 geboren, werd op zijn 25e tot priester gewijd en studeerde vervolgens theologie in Sion en aan de Gregoriaanse Universiteit in Rome. In 1977 benoemde paus Paulus VI hem tot bisschop van het bisdom. Tijdens het bezoek van de heilige paus Johannes Paulus II aan zijn land in 1984 was hij voorzitter van de Zwitserse Bisschoppenconferentie en dus ook gastheer van de Heilige Vader. Op 28 juni 1991 werd hij tot kardinaal gecreëerd. En in 1995 diende hij omwille van gezondheidsredenen zijn taak neer te leggen als bisschop van Sion. Uiteindelijk zou hij zijn laatste levensjaren doorbrengen in zijn geboortedorp Saint-Léonard. We kunnen zeker ook in onze gebeden in de komende dagen in het bijzonder denken aan de zielerust van kardinaal Chevérie. De paus die heeft op zondag 10 januari, zoals ik daarnet al zei, uiteraard het Angelus gebeden, opnieuw via een livestream vanuit zijn privébibliotheek, vanuit het Apostolische Paleis. Op die manier kan hij zich ook in COVID-19-pandemie-toestanden zich verbonden weten met de gelovigen. We gaan luisteren naar de woorden van paus Franciscus tijdens de meditatie die hij gaf op die dag wanneer wij het feest van het doopsel van de Heer hebben gevierd.
Sorelle, buongiorno. Oggi festeggiamo il battesimo del Signore. Abbiamo lasciato pochi giorni fa Gesù bambino visitato dai magi.
Vandaag vieren we de doop van de Heer.
Troviamo adulto sulle rive del Giordano.
Een paar dagen geleden verlieten we het kindje Jezus, bezocht door de wijzen. Vandaag vinden we hem als volwassene aan de oevers van de Jordaan. De liturgie doet ons een sprong maken van ongeveer 30 jaar, waarvan we één ding weten: het waren jaren van verborgen leven die Jezus in het gezin doorbracht. Sommigen, eerst in Egypte, als migrant op de vlucht voor de vervolging van Herodes, andere jaren in Nazareth, waar hij het vak van Jozef leerde kennen. In zijn gezin, waar hij zijn ouders gehoorzaamde, studeerde en werkte. Het is opvallend dat het grootste deel van de tijd van de Heer op aarde op deze manier werd doorgebracht. Het leven van alle dag, zonder de mirakelen. We denken dat er volgens de evangeliën 3 jaar van prediking, wonderen, vele dingen waren. 3. En de andere, alle andere, was het verborgen leven in het gezin. Het is een mooie boodschap voor ons. Het onthult ons de grootsheid van het alledaagse. Het belang in Gods ogen van ieder gebaar en ieder moment van het leven, zelfs het eenvoudigste en het meest verborgene. Na deze 30 jaar van verborgen leven begint het openbare leven van Jezus. En het begint precies met zijn doop in de Jordaan. Maar Jezus is God. Waarom wordt Jezus gedoopt? De doop van Johannes bestond uit een boetedoening. Het was een teken van de wil om zich te bekeren, om beter te zijn, om vergeving van zijn zonden te vragen. Jezus had het zeker niet nodig. In feite probeert Johannes de doper zich er tegen te verzetten, maar Jezus staat erop. Waarom? Omdat hij bij de zondaars wil zijn. Daarom staat hij met hen in de rij en maakt hij hetzelfde gebaar als zij. Hij doet het met de houding van het volk, met hun houding, die, zoals een liturgische hymne zegt, naakte ziel en naakte voeten benadert. De naakte ziel, dat wil zeggen zonder iets te bedekken, zoals een zondaar. Dit is het gebaar dat Jezus maakt en hij gaat naar beneden in de rivier om zich onder te dompelen in onze eigen toestand. De doop betekent in feite onderdompeling. Op de eerste dag van zijn openbaar leven biedt Jezus ons dus zijn programmatisch manifest aan. Hij vertelt ons dat hij ons niet redt van bovenaf met een soevereine beslissing of een daad van geweld, een decreet. Nee, hij redt ons door naar ons toe te komen en onze zonden op zich te nemen. Zo overwint God het kwaad van de wereld, door zich te vernederen, door het op zich te nemen. Het is ook de manier waarop wij anderen kunnen optillen, niet door te oordelen, niet door hen te vertellen wat ze moeten doen, maar door dicht bij hen te zijn, Gods liefde te delen. De nabijheid is Gods manier ten opzichte van ons. Hij zei zelf tegen Mozes, denk eens na. Welke mensen hebben hun goden zo dicht bij zich als jij mij bij jou hebt? Nabijheid is Gods stijl naar ons toe. Na dit gebaar van medeleven van Jezus gebeurt er iets bijzonders. De hemel gaat open en de drie-eenheid wordt eindelijk geopenbaard. De Heilige Geest daalt neer in de vorm van een duif en de Vader zegt tegen Jezus, Gij zijt mijn Zoon, de Welbeminde. God wordt gemanifesteerd wanneer genade verschijnt. Vergeet het niet. God manifesteert zich als barmhartigheid betoond wordt, want dat is zijn aangezicht. Jezus wordt de dienaar van de zondaars en wordt zo tot zoon verkondigd. Hij vernedert zich en de geest daalt op hem neer. Liefde roept om liefde. Het geldt ook voor ons. In ieder gebaar van dienstbaarheid, in ieder werk van barmhartigheid dat we uitvoeren, manifesteert God zich. God richt zijn blik op de wereld. Maar nog voordat we iets doen, wordt ons leven getekend door de genade die op ons rustte. We zijn op een gratuite wijze gered. De redding is gratis. De verlossing is gratis. Het is Gods vrije daad van barmhartigheid jegens ons. Sacramenteel gebeurt dit op de dag van ons doopsel. Maar zelfs degenen die niet gedoopt zijn, ontvangen Gods barmhartigheid, want God is er, wachtend tot de deuren van het hart opengaan. Hij komt dichterbij, durf ik te zeggen. Hij streelt ons met zijn genade. Mogen onze lieve vrouw, tot wie we bidden, ons helpen om onze identiteit te beschermen, dat we zeggen de identiteit van barmhartigheid, die de basis vormt van het geloof en het leven.
La Madonna, che ora preghiamo, ci aiuta a custodire la nostra identità, cioè la identità di essere misericordiati.
En zo konden we luisteren naar de woorden van Paus Franciscus tijdens het Angelusgebed van 10 januari, wanneer we het feest vierden van het doopsel van de Heer. Opnieuw legt de paus de aandacht op het feit dat wanneer wij handelen in naam van Jezus, wanneer wij op dezelfde wijze handelen als Hem, ons ook nederig opstellen, ons hoofd buigen en om vergeving vragen, en wanneer we op die manier naar anderen toegaan, in liefde, in broederlijkheid, dan worden we ook op die manier in staat om Jezus tegenwoordig te brengen, onder de mensen. En dat is de kracht van de christen, dat ons die kracht gegeven wordt door de genade van God. We gaan zo meteen kunnen luisteren naar een vertaling van dat nieuwe motto proprio van Paus Franciscus waar ik het daarnet heb over gehad. En dan gaan we dus ook nog even kijken naar de brief die de paus heeft gestuurd en die hij richtte aan de prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer. Dat is kardinaal Ladaria Ferrer. Dat is voor zo dadelijk.
Keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Zoals beloofd zullen we het nu hebben over het nieuwe apostolische schrijven, Motu Proprio van Paus Franciscus, gepubliceerd op 10 januari en met de titel Spiritus Domini. Daarmee verandert hij kanon 230, paragraaf 1 van het wetboek van kanoniek recht, betreffende de toegang van vrouwen tot het geïnstitutionaliseerde ambt van lector en acolyt. Het gaat daarbij concreet over deze zin. Mannelijke leken, die over de door een decreet van de bisschoppenconferentie bepaalde leeftijd en gaven beschikken, kunnen door de voorgeschreven liturgische ritus vast aangesteld worden tot de bediening van lector en van acolyt. Deze verlening van bedieningen evenwel brengt voor hen niet het recht met zich mee op een door de kerk te verschaffen onderhoud of vergoeding. De tekst van het motto proprio, Spiritus Domini, luidt als volgt. De geest van de Heer Jezus, de eeuwige bron van het leven en de zending van de kerk, verspreidt aan de leden van het volk van God de gaven die ieder op een of andere manier kunnen bijdragen aan de opbouw van de kerk en aan de verkondiging van het evangelie. Deze charismatische gaven, die men ambten noemt, omdat ze door de kerk openbaar worden erkend en ingesteld, worden in een stabiele vorm ter beschikking gesteld van de gemeenschap en haar missie. In sommige gevallen heeft deze dienende bijdrage zijn oorsprong in een specifiek sacrament, de heilige orden. Andere zijn in de loop van de geschiedenis in de kerk ingesteld en via een niet-sacramenteel, liturgisch ritueel toevertrouwd aan individuele leden van de gelovigen. Op grond van een bepaalde vorm van uitoefening van het algeheel priesterschap, waarin we delen door het doopsel en ten behoeve van het specifieke ambt van bisschoppen, priesters en diakens. Volgens een eerbiedwaardige traditie ging de ontvangst van lekenbediening, die de heilige Paulus VI in het motto proprio Ministeria Quaedam van 17 augustus 1972 heeft ingesteld, vooraf aan de ontvangst van het sacrament van de orden, ook al werden deze bedieningen aan andere in aanmerking komende mannelijke gelovigen verleend. Dus waarover gaat het hier concreet? De paus maakte een onderscheid tussen die ambten in de kerk die voortkomen uit een specifiek sacrament, de heilige orden, dat is de wijdingen, en dan hebben we het over diaken, priester en bisschop. Dat zijn de drie wijdingen die bestaan in de kerk. En die komen voort vanuit het sacrament van de wijding. Andere ambten, functies binnen de kerk zijn in de loop van de geschiedenis in de kerk ingesteld via een liturgisch ritueel, dus dat kan ook een liturgische uitdrukking krijgen, zeg maar, de aanstelling tot dat ambt, maar dat is niet sacramenteel. En dat werd dan toevertrouwd aan individuele leden van onder de gelovigen. En dat vooral om zowel bisschoppen, priesters als diakens te helpen bij te staan in hun taak. Niet om hun taak over te nemen, maar wel om erin te helpen. Tot de beslissing van de heilige Paulus VI in dat motto proprio van 17 augustus 1972 was dat enkel voorbehouden aan mannen. De paus gaat verder. Sommige bijeenkomsten van de bisschoppensynode hebben gewezen op de noodzaak om het onderwerp doctrinaal te verdiepen, zodat het beantwoordt aan de aard van deze charismatische gaven en aan de noden van de tijd, en een gepaste ondersteuning biedt aan de rol van de evangelisatie, die de verantwoordelijkheid is van de kerkelijke gemeenschap. Door deze aanbevelingen te aanvaarden, heeft zich in de afgelopen jaren een doctrinele ontwikkeling voorgedaan die duidelijk heeft gemaakt hoe bepaalde door de kerk ingestelde bedieningen de gemeenschappelijke voorwaarden van het dopen en het koninklijk priesterschap ontvangen in het sacrament van het doopsel als grondslag hebben. Ze staan dus in wezen los van het gewijde ambt dat ontvangen wordt in het sacrament van de orden, van de heilige orden. Een geconsolideerde praktijk in de Latijnse kerk heeft namelijk ook bevestigd dat deze lekenbediening, aangezien ze gebaseerd is op het sacrament van het doopsel, kan worden toevertrouwd aan alle gelovigen die geschikt zijn, of het nu gaat om mannen of vrouwen, volgens wat al impliciet voorzien is door kanon 230, paragraaf 2. Bijgevolg heb ik, na het advies van de bevoegde dicasteries te hebben ingewonnen, besloten te voorzien in de wijziging van kanon 230, paragraaf 1 van het wetboek van kanoniek recht. Ik besluit daarom dat kanon 230, paragraaf 1 van het wetboek van kanoniek recht in de toekomst de volgende bewoordingen zal hebben. Leken die over de door een decreet van de bisschoppenconferentie bepaalde leeftijd en gaven beschikken, kunnen door de voorgeschreven liturgische ritus vast aangesteld worden tot de bediening van lector en van acolyt. Deze verlening van bedieningen evenwel brengt voor hen niet het recht met zich mee op een door de kerk te verschaffen onderhoud of vergoeding. Ik besluit ook de wijziging van de andere bepalingen die de kracht van wet hebben die naar deze kanon verwijzen. Wat in deze apostolische brief in de vorm van een motto proprio is besloten, wil ik, ook al is het een speciale vermelding waard, stevig en stabiel kracht bijzetten en laten afkondigen door publicatie in L'Osservatore Romano, die op dezelfde dag in werking zal treden en vervolgens gepubliceerd worden in het officiële commentaar van de Acta Apostolica Sedis, gegeven te Rome bij de heilige Petrus op de 10 januari van het jaar 2021, het feest van het doopsel van de Heer, het achtste van mijn pontificaat, getekend Paus Franciscus. Met andere woorden, het woordje mannelijke in die kanon 230 paragraaf 1 is weggehaald, waardoor er nu staat leken. Waarom de paus verwees naar kanon 230 paragraaf 2, dat is omdat de heilige Paulus VI reeds een soort van mogelijkheid had ingebouwd dat indien de nood van de kerk er was, de lokale kerk, en dan gaat het over de bisschoppen en de bisdommen, wanneer die lokale nood er was, dan konden bisschoppen reeds vrouwen toelaten tot deze twee ambten, zeg maar, dus enerzijds dat van lector en anderzijds dat van acolyt. De paus zegt hierbij ook heel duidelijk dat die gescheiden zijn van de heilige orden. Met andere woorden, het gaat hier niet op een of andere manier om een deur open te zetten voor andere vormen van wijding, want de paus maakt een duidelijk onderscheid tussen de wijding en de bediening of het ambt. Er is een duidelijk verschil tussen de twee. Eigenlijk, zoals we het weten in onze streken bijvoorbeeld, is het een praktijk die al veel langer wordt toegepast en op deze manier ook ingeschreven wordt in het kanoniek recht. We gaan samen met Paus Franciscus het Angelus bidden en daarna kom ik graag bij u terug en zullen we nog een stuk van de brief kunnen horen die de paus stuurde aan de prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer over dit motto proprio. Dat is voor zo dadelijk.
Angelus Domini nunciavit Mariae
et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi Fili Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
En na dit gebedsmoment samen met paus Franciscus kunnen we nog even gaan kijken naar de brief die de paus dus geschreven heeft aan de prefect van de congregatie voor de geloofsleer, kardinaal Luis Ladaria Ferrer. En die brief gaat dus samen met de publicatie van het motto proprio Spiritus Domini. Toch even nog duidelijk maken dat de reden waarom deze aanpassing wordt gemaakt, omdat is eigenlijk omdat de paus zegt de ambten van lector en acolyt, door het feit dat die zo losstaan van de heilige orden, de wijdingen, kunnen we eigenlijk zeggen dat zij voortkomen uit het sacrament van het doopsel en niet uit een ander element. En dus kunnen we daarbij ook zeggen dat daardoor de toegang tot deze ambten voor alle gedoopten toegankelijk moet kunnen zijn. Uiteraard op voorwaarde wanneer deze personen voldoen aan de voorwaarden die gesteld worden door de bisschoppenconferentie alvorens lector of acolyt te kunnen worden. Het is zo dat de paus onder meer schrijft dat binnen het spectrum van de vernieuwing die door het Tweede Vaticaans Concilie op de sporen is gezet, de noodzaak om de medeverantwoordelijkheid van alle gedoopten in de kerk en de zending van de leken op een bepaalde manier te herontdekken, al maar sterker wordt gevoeld. Hij verwijst daarbij naar het slotdocument van de bijzondere bisschoppensynode over de Amazoneregio, die gehouden werd in oktober 2019. En daarin zegt hij dat het met betrekking tot de universele kerk in de grote verscheidenheid van situaties dringend noodzakelijk is de bedieningen van mannen en vrouwen te bevorderen en toe te kennen. Het is de kerk die bestaat uit gedoopte mannen en vrouwen die we moeten consolideren om vormen van bediening en vooral een bewustzijn van de waardigheid van het doopsel te bevorderen. Hij herinnert onmiddellijk ook aan de woorden van de heilige paus Johannes Paulus II, namelijk dat de kerk in zaken gewijde bedieningen op geen enkele manier over de mogelijkheid beschikt om de priesterwijding aan vrouwen toe te staan of te verlenen. Hij voegt eraan toe dat het in zaken niet gewijde bedieningen mogelijk is en vandaag ook gepast lijkt om dit voorbehoud te overstijgen. De paus legt uit dat door mannelijke en vrouwelijke leken de mogelijkheid te bieden toegang te krijgen tot de bedieningen van acolyet en lector op grond van hun deelname aan het priesterschap van alle gedoopten en ook door een liturgische handeling van de instelling, het bewustzijn zal groeien van de kostbare bijdrage die veel leken, vrouwen in kluis, al veel langer hebben geleverd aan het leven en de zending van de kerk. Om te concluderen dat de beslissing om deze ambten ook aan vrouwen te verlenen, zal zorgen voor stabiliteit, publieke erkenning en een mandaat van de kant van de bisschop met zich meebrengt en de deelname van iedereen aan het evangelisatiewerk doeltreffender zal maken. Aldus paus Franciscus in deze brief aan de prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer. Eigenlijk zouden we kunnen zeggen dat in de kern van de zaak niets verandert. Het is zo dat op deze wijze een soort van bevestiging komt dat de paus deze bediening wil openstellen voor iedereen. Maar eigenlijk was dat dus onder die kanon 230 paragraaf 2 al mogelijk. Het enige wat hij doet is het woord mannelijke verwijderen uit de eerste zin van de eerste paragraaf. Zo hopen u een beetje duiding te kunnen hebben gegeven bij de beslissing van paus Franciscus betreffende dit motto proprio. Vooral ook omdat we ongetwijfeld erop kunnen rekenen dat er groepen en stromingen zullen zijn die proberen om dergelijke documenten aan te wenden om te spreken over grote omwentelingen, om bepaalde eigen ideologieën of voorkeuren naar voren te duwen. Dat is door die brief ook nog maar eens duidelijk dat de paus zegt, kijk, we maken nog altijd een sterk onderscheid. Misschien moeten we het ook plaatsen binnen binnenkort mogelijk zijn beslissing betreffende het vrouwelijk diaconaat, want dat is ook nog altijd een onderzoekscommissie die momenteel bezig is daarmee in het Vaticaan. Ook daar hebben we nog geen concreet nieuws over gekregen. Dus dat is ook een beetje afwachten eigenlijk. Zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Radio Vaticaan. We hebben voor u natuurlijk wel nog de Vaticaanse hymne klaarstaan. En zo kunnen we u ook nog melden dat de paus Monsignor Adolfo González Montes benoemd heeft tot bisschop van Almeria in Spanje. Hij heeft ook een leek benoemd tot voorzitter van de disciplinaire commissie van de Romeinse Curie, namelijk professor Vincenzo Bonomo. Verder heeft de paus ook een hulpbisschop benoemd voor het aartsbisdom, metropoliet aartsbisdom liever, van Cusco in Peru, namelijk pater Lizardo Estrada Herrera. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u voor uw luisteren en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op het programma Radio Vaticaan. Wij doen ons best om u op de hoogte te houden van de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.